Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Rick.
Masha.
Doen scheidsrechters aan goedmakertjes?
Nee.
En daar een eindsignaal voor Makkeli. PSV, de beste in een schitterende finale van 2022.
Heel zo. Ja, ja. PSV niet. PSV past in Europa Cup. Van Breukelen. Doet het.
Van Nistelrooy. Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie. En nu is het dik in orde.
Welkom bij de PSV Podcast, seizoen 4, aflevering 8. Het is vandaag maandag 12 september. Net zoals de afgelopen weken zitten wij op onze vertrouwde plek in het Van der Valk Hotel, waar wij weer opnieuw uitgenodigd zijn. Paul, jij komt vanaf jouw vakantieadres in Zeeland helemaal hier naartoe gereden.
Ja, alles moet wijken voor de podcast.
Nou, waarderen wij heel erg. We hebben een volle agenda vandaag met onder andere aandacht voor de ontsnapping tegen RKC gisteren. De topper tegen Feyenoord die er aankomt zondag. Arsenal is er helaas tussenuit gevallen. Daar zullen we straks nog wel wat meer over zeggen. En we nemen natuurlijk ook allerlei lezersvragen weer opnieuw mee. Deze
luisteraarsvragen.
Lezeraars? Zei ik lezeraars?
Lezersvragen.
Ik maak echt...
Leest op Twitter?
Ja, ik ben natuurlijk helemaal van slag, omdat die wedstrijd niet doorgaat. Dus het zal niet mijn enige verspreking zijn. Dit komende uur ben ik bang.
Het lijkt me ontzettend balen, los van alle gegevens en waarom en of het nodig was. En noem het allemaal maar op, maar... Ja, ik leef mee met alle supporters die tickets hebben gekocht, die hotels hebben geboekt, die enorm uitkeken naar die wedstrijd, waaronder jij, Masha, maar natuurlijk ook die, wat waren het, 2.000 of 3.000 andere PSV-supporters. Ja. Ja, ontzettend balen.
Ja.
Nou ja, daar sluit ik me gewoon heel graag bij aan. Het is gewoon voor die mensen ronduit kut. Ja. Klaar.
Met een C of met een K?
Met een K.
Ja, ja,
sorry voor het woord, maar ja.
Ja. Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal mensen die zeggen, ja, voor PSV is dit beter. Dat kan ik met de vorm waarin we op dit moment verkeren wel ook wel beamen. Maar ik moet toch eerlijk zeggen dat ik er toch ook wel echt heel, heel hard van baal. Als dit nou, ja.
Zurig uit was.
Kijk, bij Arsenal heb je toch wel het gevoel van dat de kans dat je er gaat winnen niet zo groot is. Dus dan had je hem wel graag meegepakt.
Het is wel het affiche, de stad, de away day.
Ja.
Nou ja, het leven gaat door. Hè. Zo, uiteindelijk moet je ook weer doorschakelen, zo simpel is het. Maar ja, het is voor iedereen nu wel even gewoon hartstikke vervelend.
Ja. Nou ja, en het is ook natuurlijk heel laat, hè, want vrijdag zeiden ze eerst dat het door zou gaan. En nu
kijk, PSV zelf.
Denk je dat Van Nistelrooy ervan baalt? Dat de spelers ervan balen? Dat de club ervan baalt?
Ja, vind ik moeilijk in te schatten, omdat je niet weet wat precies het gevolg is. Ik denk, voor PSV zelf hoeft het niet per se nadelig te zijn, omdat je nu, ja, dan heb je het woord weer, meer rust hebt richting Feyenoord. Dus je hoeft die wedstrijd hoef je dan niet in te gaan met in de wetenschap dat je 3 dagen geleden een zware uitwedstrijd bij Arsenal hebt gehad. Ja, PSV zit ook niet in de lekkerste vorm, laten we wel wezen. Je mist natuurlijk De Jong. Wat toch echt de kapstok van PSV is echt een anker voor PSV om in dit soort wedstrijden denk ik ook nog iets uit te richten. Ja, en in de volgende wedstrijd, als die inderdaad in oktober is, of misschien wel helemaal niet, hè, dat weten we ook nog niet, van alles is mogelijk. Maar als die wedstrijd 20 oktober is, dan zal Luc de Jong erbij zijn. En ik denk dat dat een behoorlijke slok op een borrel scheelt.
Ja, dat scheelt wel.
Dus voor PSV zelf is het volgens mij sportief, hoeft dit absoluut geen nadeel te zijn. Ja, alleen de mensen die dat geboekt hebben, die geld kwijt zijn, dat is gewoon heel vervelend.
Dat is even schakelen. Laten we wel dan eerst even terug, want jij zei net al, hè, het is voor PSV niet zo ramp, want ze zijn niet zo in vorm. Dat bleek gisteren ook weer Denk ik, hè? Kunnen we wel stellen, toch?
Ja, ja en nee. Ja, die wedstrijd was natuurlijk uiteindelijk, als je het over het geheel bekijkt, hè, de uitslag is niet best 1-0, maar uiteindelijk wel gewoon 3 punten. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Als je kijkt naar het spel, ja, ik vond het zeker niet zo slecht als tegen Twente de eerste helft. Hè. Want ja, nogmaals, Gakpo moet volgens mij gewoon 2 keer scoren in de eerste helft. Bal op de paal en bal op de lat. Ik vond dat PSV de eerste 30 minuten wel matig speelde tegen RKC. En niet echt doorheen kon komen. En na een minuut of 30 had je het gevoel van nu beginnen ze echt druk te ontwikkelen. En dan voel je ook van ja, nu gaat die goal een keer vallen. Maar die viel maar niet. Dus je raakt dan inderdaad niet over dat dode punt heen. En ja, uiteindelijk in de tweede helft dan nog een keer.
Maar ik heb jij verwachtingspatroon niet een beetje bijgesteld. Dat je dit niet zo heel matig vond. Want PSV had natuurlijk enorm veel moeite met RKC Waalwijk. Te veel moeite. En
nee, oh, dat ben ik met je eens.
Het was ook niet dat ja goed, de paal en de lat, dan kan een wedstrijd totaal doen kantelen als de balletje er toevallig wel inrolt. Maar het was echt een worstelpartij.
Ja en nee. Ik vind wel dat PSV zeker nog in het spel aan de bal, dat daar te veel misgaat. Kijk, wat je eigenlijk moet hebben in zo'n wedstrijd is dat je een tegenstander dusdanig onder druk kunt zetten dat hij op een gegeven moment helemaal naar adem moet happen. Dat hij, net zoals Ajax tegen Heerenveen, dat je tegenstander echt helemaal dronken speelt. Nou, dat gebeurt niet, omdat PSV slordig is aan de bal. Aannames die mislukken, ook bijvoorbeeld bij Cody Gakpo een keer de eerste helft. Dat gebeurt omdat PSV ballen soms zo over de zijlijn speelt. Dat gebeurt omdat PSV niet altijd goed druk zet, het veld te lang maakt, waardoor de tegenstander er toch makkelijk doorheen kan voetballen. En ja, dan kun je nooit 100% druk ontwikkelen die je eigenlijk zoals in de slotfase dan krijgt, omdat het dan echt alles of niks wordt. Waardoor er misschien een keer een bal goed valt, is in dit geval ja toch echt een toevalstreffer, die penalty. Nee, dus ik ben wel van de nuance. Ik vind PSV niet goed genoeg. En ik vind ook dat ze wel een beetje veel pech hadden in die wedstrijd door. En als je 3 keer het houtwerk raakt, ja, dat is ook wel. Daar zit dan ook niet mee. Maar tegelijkertijd vond ik het niet zo slecht. Dat ik zeg, ja, god. Op basis van deze wedstrijd moet je nou heel veel alarmbellen laten rinkelen. Ajax had vorig jaar ook een keer zo'n wedstrijd tegen Go Ahead Eagles bijvoorbeeld. Deze zitten er wel eens tussen.
Ja, maar deze past wel in een patroon van de
afgelopen
weken.
Hij past wel in een patroon, ja. Dus eigenlijk.
Ik heb een beetje toen ik gisteren zat te kijken van ja, in deze vorm en met deze spelers. Het wordt misschien daar allemaal anders als De Jong terug is, maar De Week terug is, als Boskak niet terug is. Maar in deze vorm, met deze spelers, ja, gaat PSV dit seizoen 30 van de 34 eredivisiewedstrijden het lastig krijgen of moeite hebben om een keer lekker een overwinning uit het vuur te slepen. En, dat zal 30 keer een hele klus worden.
Ja, ik zie wel een aantal dingen. Ik zie dat er weinig verrassing zit soms in het spel. Hè? Dat er heel weinig, een keertje dat er echt vanuit achteruit een keer een linie over wordt geslagen bijvoorbeeld. Hè? Dat je in één keer.
Veerman als iets op zeup heeft.
Die heeft het ook even niet. En die, dat was ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld RKC er een keer uit kon komen. Veerman speculeert. Op een gegeven moment speculeert hij of een bal wel of niet goed valt. Gaat dan al naar voren lopen. Wat dus ook op een gegeven moment kwam dat gisteren in allerlei analyses ook ter sprake. Ja, daar zag je dat heel duidelijk. Dus Veerman is niet 100% op het defensieve ingesteld. Wat je bij Gutierrez dus ziet. Gutierrez die maakte op een gegeven moment een fantastische tackle waarmee hij de 1-0 van RKC verijdelde. Want Hoeven werd als een kleuter uitgespeeld. En Gutierrez die maakte op een gegeven moment nog een geweldige tackle. Waardoor hij die 1-0 kon voorkomen. Alleen Gutierrez voetbalt niet zo goed. Dus daar zit eigenlijk het toch ook een probleem dan. En daar moet je steeds kiezen van. Wil ik nou of wat je met Gutierrez en Sangaré vorig jaar ook had. Hè, dat je het aantal tegengoals gaat beperken. Dat je dan maar iets minder met iets minder sprankelend spel wint. Of wil je Veerman erin houden, hè? Dat je af en toe wel kunt sprankelen. Maar als Veerman dan zijn dag niet heeft, dan wordt het moeilijk.
Ja, als we het taak over Feyenoord gaan hebben, dan komen we hier nog even op terug.
Ja, nou ja.
Cliffhanger.
Ja, is een leuke. Maar laat ik zo zeggen, op basis van deze wedstrijd ben ik niet zo somber gesteld. Alleen vind ik wel dat je van PSV meer moet verwachten. Maar ik vond dat in deze wedstrijd PSV wel degelijk een aantal grote kansen had. Dan is het ook een beetje pech volgens mij. Hè? En dat mag je dan niet zeggen van sommige mensen dat het ook pech is dat ballen op de lat gaan of op de paal. Maar die zitten er wel eens tussen. Ik vind wel de wedstrijd tegen Bodo Glimt. Die vond ik veel zorgwekkender voor PSV. En ik vond de wedstrijd tegen FC Twente de eerste helft vond ik schrikbarend. En de wedstrijd tegen Bodo Glimt. Daar hebben we het niet over gehad, want we zijn vorige week niet bij elkaar geweest. 50% balbezit voor Bodo. En daar zag je ook steeds, het veld is te lang. hè, de voorste zet het druk en de achterhoede loopt niet mee, sluit niet aan, dan kan toch een redelijk beperkte ploeg als Bodo, kan er eigenlijk heel makkelijk doorheen voetballen. En kan gewoon heel lang balbezit houden. Wat PSV natuurlijk nooit in een thuiswedstrijd mag overkomen.
Ik werd over vorige week op deze plek eigenlijk een beetje concluderen van nou, Bodo Glimt en RKC, dat zal wel goed komen. En dan komen de echte wedstrijden. Ja. Nou, het zijn twee worstelpartijen geworden.
Ik zit ook iets minder positief in dan Rick. Hoor. Ik zit meer op jouw lijn.
Want hoe heb jij gisteren in je PSV-shirt en je PSV-bril op die wedstrijd bekeken?
Dat shirt dat heb ik eigenlijk nooit aan. Ik had een lucky shirt, maar die heeft niet gewerkt tegen Rangers. Dus ik heb nou een nieuw shirt gekocht vanwege Arsenal. Maar ik heb dus verder nooit een shirt. Ik heb van een shirt aan, maar geen voetbalshirt. Dus
goeie toevoeging.
maar ik vond het traag. Saai. De moed zakt mij een klein beetje in de schoenen wel.
Ja, maar ik ben niet zo positief als hè, dat het klinkt heel. Het klinkt misschien van ja, je bent nooit kritisch of wat dan ook. Dat ben ik overigens wel. Maar goed, nogmaals.
Maar ik zeg niet dat jij nooit kritisch bent.
Alleen. Nee, maar dat verwijt krijg ik wel vaker. Dat is ook niet erg. Maar ik vind op basis van deze wedstrijd, hier speelt toeval zo'n grote rol.
Nou, ik zou het met je eens zijn als PSV de afgelopen drie wedstrijden ook aardig gespeeld had. Dan kun je zo'n wedstrijd ertussen hebben. Maar na Bodo Glimt, naar FC Twente in eigen stadion tegen RKC Waalwijk. Dan wil je een veld overwicht zien. En dan wil je een strijdend PSV zien en dan wil je meer doelpunten zien en dan wil je zelfvertrouwen zien. En dat ontbrak gisteren allemaal.
Daar ben ik wel. Ik vond het eerste half uur. Pardon? Ik ga er wel over.
Het eerste half uur na Bodo Glimt en na FC Twente. Ja, eerste half uur vond ik de toon zetten.
Eerste half uur vond ik onvoldoende. En in die zin heb je gelijk. Hè. Je moet reageren. Hè, waar trainers vaak zeggen van je moet altijd blijven doen. Vasthouden aan je plan. En het eerste half uur moet je inderdaad dan iets laten zien aan je thuispubliek van. Wij zijn PSV en wij nemen deze tegenstander in de klem. Ik heb net uitgelegd waarom dat dan niet gebeurt. Bijvoorbeeld omdat er geen verrassing in zit. Bijvoorbeeld omdat PSV onzorgvuldig is. Waardoor de tegenstander steeds op adem kan komen. Er toch ook onderuit kan voetballen in sommige fases.
Dat is toch geen pech?
Nee, dat is niet per se pech. Alleen, er zijn natuurlijk zoveel kansen geweest dan in die wedstrijd. Als je de kansen creëert. Kijk, normaal gesproken staat PSV voor rust met 1 of 2-0 voor. En dat was tegen Twente bijvoorbeeld niet zo. Hè? Twente was echt beter veel beter de eerste helft.
Ja, maar dat vond ik echt schrikbarend. En dit was RKC thuis. En jij zegt,
Bodo vond ik veel zorgelijker. Want dat betekent namelijk dat je tegen een tegenstander die iets beter is. Want ik vind Bodo sla ik toch hoger aan dan RKC, met alle respect. Tegen een tegenstander die iets beter is en voetballend ook iets beter is, dat je daar dus toch in de problemen tegen kunt komen, dat je die niet echt in de klem kunt nemen. Dat is wel slecht. Er waren ook tegen Bodo veel te grote ruimtes op een gegeven moment, waardoor zij heel makkelijk konden combineren. Dat mag PSV zich in eigen huis niet laten overkomen.
Je zegt de eerste half uur vasthouden aan het plan. Welk plan denk je dat de mannen van Ruud hadden toen ze het veld op gingen? En dit is niet cynisch en ironisch bedoeld.
Tuut, de groetjes van Ruud, wou je zeggen?
Weet je, ik heb Twente gezien. Ik zie Twente voetbal, ik zie AZ voetbal, ik zie Feyenoord voetbal, ik zie Ajax voetballen. Daar zie ik nu al in het begin van het seizoen een bepaald plan.
Ja.
Bij PSV moet ik echt goed kijken om dat plan een beetje zichtbaar en tastbaar te krijgen.
Dat vind ik wel een goeie, want ik kreeg dit ook van een zeer gewaardeerd twitteraar, kreeg ik dit na afloop van de wedstrijd, Marien Schals, kreeg ik dit te horen van, kun je nou eens uitleggen wat het plan van Nistelrooy precies is? Dus het sluit heel goed aan. Kijk, zij willen in balbezit iets geduldiger tot kansen komen dan vorig jaar, dat rennen en vliegen voetbal van Schmid. Die heel snel naar de goal wilde met vier man overal bovenop. Nou, dat gebeurt nu niet meer. Dus je ziet eigenlijk, er wordt wat. Ja, het druk zetten gaat op een andere manier. Hè. Ook soms gewoon individueel. Hè, waar je bij Schmid gewoon zag, het hele elftal is daarop ingericht. En nu zie je eigenlijk dat zij via balbezit geduldiger tot kansen willen komen. Waardoor het soms ook een beetje voetbal in slow motion lijkt.
Ja.
Hè, en er zit niet echt heel veel verrassingen in een balbezit. Wat ik net al zei, hè, een keertje echt een goede bal er tussendoor of zo. Ja, van achteruit. Ik weet ook niet of Obispo en Teese dat in huis hebben. Volgens mij heeft Teese dat wel namelijk. Dat heb ik vorig jaar een aantal keren gezien. Dat hij dat wel beheerst. Dat hij een mooie pas tussen de linies door kan zenden. Of dat dan niet mag, of dat dat in één keer er even uit is, dat het niet dat de bedoeling is dat er zuiniger zijn op de bal, dat inderdaad echt het verhaal is. Wat wij in ieder geval van Nistelrooy hebben gehoord is, ja, iets geduldiger zijn. Dus dan duurt de opbouw maar wat langer. Hè? Dan gaat het maar wat vaker op en neer. Maar als het inderdaad op een gegeven moment maar tot kansen leidt. Dat heb ik aan het begin van het seizoen wel gezien. Maar nu lijkt het soms een beetje voetbal in slow motion inderdaad. En nu Luc de Jong ook nog weg is, is je anker voorin weg. Ja. Dus de lange bal kun je ook niet meer spelen. Ja. Hè? Omdat je, als dat gebeurt, dan verlies je op een gegeven moment gewoon de bal. Want Xavi Simons bijvoorbeeld, die is veel te klein. Elgazi's zijn capaciteit is het ook niet.
Ja, Xavi is maar 1,60 meter, heb ik gisteren begrepen.
Ja. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Dat hij...
Hij is 1,67 meter, maar de keeper van RKC, die ging dus een verklaring geven hoe dat kwam, dat dat been van Hans Mulder zo hoog kwam. Ja,
ik had zo'n gevoel dat je die richting uit... Maar jij vond het geen penalty, toch?
Ik vond het wel een penalty. Oh, natuurlijk vind ik het wel een penalty. Maar de verklaring, weet je, dat hij dan zegt, en Xavi Simons is maar 1,60 meter. Ja, maar dat doet er toch helemaal niet toe?
Dan kom je wel dichter bij zijn hoofd als je bal daar weg trapt. Ja, maar volgens mij hadden we afgesproken dat we die goal niet meer gingen... Of de terechtheid van die penalty niet meer ter discussie zou stellen.
Nee, dat hebben we helemaal niet afgesproken.
Dat mag toch gewoon in de podcast besproken worden?
Ja, alles mag.
Wat vond jij, Paul? Vond jij het een penalty?
Nou, nee. Maar weet je, eigenlijk wat heel veel mensen zeggen van... ik weet zeker, als je niet gegeven zou zijn... Dan hadden we het hier niet een kwartier...
Dan had ook niemand
dan hadden we het hier niet een kwartier over gehad.
Daar heb ik gelijk in, denk ik.
Het is natuurlijk het tijdstip. Ik kan me voor... De reactie van die keeper en van Michiel Kramer... Ja, ik kan dat 100% begrijpen. Als je als klein duimpje... bijna overeind blijft in het Philips Stadion.
Ik vond het heerlijke interviews. En ik vind het ook heerlijk dat Kramer gewoon alles zegt wat hij
KVB
vindt.
KVB, niet Etienne Vaassen schorsen. En niet Michiel Kramer schorsen. Nee, laten we dit koesteren.
Daar is volgens mij ook helemaal geen reden voor.
Top TV.
En ik moest wel een klein beetje lachen toen jij begin aan Rick vroeg of er scheidsrechter zijn. Wat was de vraag precies?
Of
een goedmaker. Ja. Ik denk niet dat hij bewust een goedmaakje doet. Maar ik kan me wel voorstellen, zo'n cruciaal moment in de laatste seconde... dat er wel misschien ergens in zijn achterhoofd één hersencel was die dacht van... ja, ik kan het toch niet permitteren om nu weer in de slotfase van een belangrijke wedstrijd... een fout te maken ten koste van PSV. Laat ik toch maar op de stip
wijzen. We zullen nooit weten wat hij heeft gedacht, want hij kwam het wederom niet uitleggen.
Ik vond wel een penalty. Ik had er ook prima mee kunnen leven als hij hem niet had gegeven. Ik kon er ook prima mee leven.
Maar dat is volgens mij toch ook de conclusie. Hij mag hem geven.
Het is echt een 50-50 volgens mij. En daarbij kan alles de doorslag geven. Ik geloof ook niet in bewuste goedmakertjes of wat dan ook. Maar ja, alles kan de doorslag geven in dit soort gevallen. Geuze Buurk zal het nooit zeggen en zal het ook nooit...
Hij werd niet door de VAR gecorrigeerd. Dus ja, dit is voetbal. En laten we hopen dat RKC...
Het is wel ook weer een beetje... Dat is ook wel weer aan de ene kant het mooie aan voetbal. Hij fluit voor het eerst weer PSV en dan is er net zo'n moment.
Is het
moment
weer zoiets,
bij,
ja.
In de laatste seconde, het cruciaal moment.
Alsof het echt ook zo...
Want als dit in de 9e minuut was gebeurd, dan was het ook nog niet zo'n verhaal geweest.
Nee,
het
zo en misschien ook heeft het ook nog wel te maken gehad met het feit dat hij buiten de 16 die bal heeft opgepakt. Al, ik ben niet zo tot in detail op de hoogte, al schijnt die regel dan weer veranderd te zijn, dat als daar geen scoringskans ontnomen wordt...
Ik denk niet
dan,
dat hij rood had gekregen, de keeper daarvoor. Wel.
Volgens mij was het geel.
Ja.
Die bal in de handen pakken. Ja. Dat was een gele kaart. Daar zat ik zelf ook mis. Want ik zei op een gegeven moment... de VAR kijkt er ook niet naar of zo. Ja, ik bedoel daar verder niet mee van... Ja.
Maar nog even terug op jouw verhaal van net. Stel dat de penalty niet gegeven was.
En
het was toch 0-0 gebleven. Had je dan net hetzelfde verhaal gehouden?
Ik denk niet dat dat een heel groot issue was geweest dan.
Nee, maar had jij dan hetzelfde verhaal gehouden... over dat PSV eigenlijk toch wel redelijk speelde... en dat het toch niet zo slecht was als die wedstrijden daarvoor?
Want uiteindelijk had PSV diezelfde kansen gehad. Dus op zich... Ja, natuurlijk zal het dan het sentiment anders zijn.
Het zou toch wel leuk zijn om jouw verhaal... want jullie tikken altijd tijdens de wedstrijd... jouw verhaal in de 90ste minuut te lezen... en dan in de 97ste minuut.
Nee, want dit was een middagwedstrijd. Maar kijk... In dat geval natuurlijk gaat het sentiment dan een rol spelen.
Ja.
Kijk, gevoelsmatig is PSV aan de eerste grote crisis van dit seizoen ontsnapt.
Ja.
En natuurlijk speelt sentiment ook een voetbal.
Denk jij dat ze echt ontsnapt zijn aan de eerste grote crisis?
Ja, ja dat denk ik ook wel. Natuurlijk. Na Twente en naar Bodø Glimt en dan thuis tegen RKC punten verspelen.
Ja, nou, maar ik weet niet of we er echt aan ontsnapt zijn. Ik bedoel, ja, natuurlijk het is, wel. We hebben geen punten verspeeld, maar...
Twee na laatste minuut of zo. Drie, je natuurlijk ontsnap je.
Ja, maar dus, maar ik bedoel meer...
Jij zou het er nog geen crisis noemen.
Ik zou nog niet zeggen dat die is afgewend.
Okay. Oh, zo'n manier. Ja, nee, maar dat kan nog komen. Maar op dit moment, ja, als je dan weer van de RKC wint...
De schade die PSV tot nu toe oploopt, puur naar de ranglijst kijken, daar valt mee te leven. Eén uitwedstrijd verliezen tegen Twente, dat kan.
Ja, dus ze scheren langs de afgrond.
Maar het is meer de manier waarop, denk ik, die veel mensen zorgen baart.
Nee, maar ik ben de eerste die toegeeft dat sentiment wel degelijk een rol kan spelen in de verslaggeving, natuurlijk. Alleen... Je moet wel altijd kijken naar wat er onderliggend is gebeurd, vind ik. En PSV heeft nu met 1-0 die wedstrijd gewonnen. Ik kan heel makkelijk zeggen, ja, er waren voldoende kansen. En daarom vind ik ook dat deze wedstrijd wat minder zorgelijk was dan de twee daarvoor. Maar natuurlijk, als het 0-0 was geweest, ja, dan had ik ook gezien, ja, PSV zit in crisis. Want dan wordt iedereen, het hele krachtenveld eromheen, ja, dat gaat zich dan tegen de ploeg op een gegeven moment keren. Want ja... Dat werkt nou helemaal zo. Hè? Dan kan je doen wat je wil en wijzen op alle onderliggende dingen. Maar ja, als je drie keer op rij niet wint en thuis van RKC niet wint, ja, dan ontstaat er gewoon een hele vervelende situatie. En dan schuift het voetbal vaak wat meer naar de achtergrond. Dan gaat het vaak toch wat meer van, ja, hè, hoe kom je hier uit? En ja, hoe heeft dit nou kunnen ontstaan allemaal? En dan,
nou ja, daar wil ik het dadelijk nog wel even over hebben, want daar zijn ook wat vragen over gekomen. Als je nu even nog kijkt naar de wedstrijd van gisteren, dan wil Pablo Meegers graag weten of PSV Gutsen en Doan niet mist. En of Romero niet beter in Eindhoven had kunnen blijven als spits achter de Jong. Zeker als je geen tweede spits haalt, wat denken jullie?
Nou ja, wat betreft dat laatste... Een tweede spits, en of dat dan Romero moet zijn of iemand anders die nog gehaald had moeten worden nadat Luc geblesseerd raakte en de transferperiode nog gaande was. Ik denk dat hij daar wel een ja op kan antwoorden. En ik denk dat ze dat binnen PSV denk ik ook wel beseffen op dit moment. Ja, en Gutsen en Doan, ja, weet je, in principe... Gutsen wordt heilig verklaard omdat het nu wat minder gaat bij PSV. Ik heb vorig jaar PSV ook gevolgd met wat meer afstand. Gutsen was bij Vlaag een geweldige voetballer, maar die gaf ook vaak niet thuis. Was vaak geblesseerd. Ik moet zeggen dat met Veerman en Simons er wat dat betreft wel aardige vervangers zijn gekomen. Dus ik denk dat daar het probleem niet zo ligt.
Goed, Veerman was er natuurlijk al, hè, vanaf januari. En wat Veerman in mijn ogen vooral ook toevoegt is scorend vermogen en assists. Dat heeft hij echt in zijn voeten. Heerlijke passing soms. Alleen ja, het is geen nummer 10. Dat is me inmiddels wel daar. Hij moet het spel wel iets meer voor zich hebben.
Maar dat is Simons wel. Ja, tuurlijk zou je Gutsen er nou goed bij kunnen hebben. Maar of dat nou de man zou zijn geweest...
Die echt het verschil.
Maar dat is ook een van de redenen waarom het tegen Rangers niet lukte. Het had niet Veerman en Guti moeten zijn. Het had Veerman of Guti moeten zijn. Ja. Volgens mij is dat vooral de discussie met PSV. Het is of Veerman of Guti. Eén van die twee heb je in het elftal. En anders moet je gewoon een pijnlijke keuze
maken. Daar begon het negatieve sentiment de afgelopen week al een beetje bij PSV. Dat een dag ervoor, of twee dagen, nee, één dag ervoor, Ajax laat zien waar eigenlijk na afloop iedereen het wel over eens was. PSV heeft zich echt op een geweldige manier zichzelf het mes in het mes gelopen. Ja. En onnodig die Champions League deelname verkwanseld. Op een manier die Ajax even extra zout in de mond strooide. Maar, door te laten zien hoe het wel moet.
Dan geef ik mezelf ook deels de schuld. Want ik heb ook van tevoren aangegeven dat ik het meest logische toch Gutierrez wel opstellen vond. Gezien de resultaten uit het verleden. Gezien toch een stukje stabiliteit. Wat ik wel vind is dat je dan in die wedstrijd het eerder had kunnen omzetten. En ik denk nu echt dat de discussie wel duidelijk is. Het is of Veerman of Guti. Een van die twee niet. Je kunt ze niet alle twee in de elftal hebben, denk ik. Ik denk dat dat gewoon, dat niet werkt. Of je moet Sangaré vervangen. Hè? Maar als je Sangaré opstelt, Moet je denken, niet Sangaré, Veerman, Guti is denk ik niet het ideale middenveld.
Mogen we het al over Feyenoord hebben? Of, nee. of moeten we daar nog even...
Nee,
dan hou ik hem nog even vast.
Nee, want ik heb... Die onrust waar we het net over hadden... en het wel of niet afwenden van een crisis. Als je dan kijkt naar ook de vragen die wij weer hebben gehad... op de oproep vandaag voor de podcast. Daar wordt best wel wat over gezegd. Maar ook Willy en René bij Omroep Brabant. Van Nistelrooy zegt dat we stappen maken. Maar ik denk dat ze stappen achteruit maken op dit moment... zegt René dan. Het is niet om aan te zien. En er zal echt iets moeten gebeuren. Vind je dat zo opportunistisch?
Dat was echt een hele rare persconferentie. En dat zei hij een dag later. Of dat zei hij zondag zelf ook. Hij herkende zichzelf niet meer. Ja, ik weet niet.
Ja, maar ik had meer het gevoel dat hij zichzelf niet herkende. Omdat hij dat ging niet per se om het maken van die stappen. Maar omdat hij echt heel scherp reageerde op die vragen. En hij werd echt een beetje narrig.
Het is voor hem soms denk ik nog best wel zoeken naar de manier hoe je moet communiceren. Hij wil dat, ik heb dat vorige week ook gezegd bij Vandaag Insight. Hij wil dat heel puur doen. En als je hem goed naar hem luistert, snap je ook wel wat hij bedoelt. Alleen sommige dingen komen er gewoon wat ongelukkig uit dan. Dat hij zegt van ja, we hebben reuzenstappen gemaakt ten opzichte van Arminia Bielefeld.
Ja, dat vond ik echt een hele rare
uitspraak. Want Arminia Bielefeld was een wedstrijd in de voorbereiding. Het was echt een gruwelijk slechte wedstrijd van PSV. Die ze met 4-0 verloren. Marco van Ginkel is een oude opa op het middenveld.
Ja, ze waren net in training.
Ik zeg het heel gechargeerd hoor. Sorry Marco, ik bedoel het. Maar hij stond echt als een oude opa te voetballen op die dag.
Ze waren 5 dagen in training of zo.
Maar van Ginkel was echt heel slecht die dag. Nou ja, en die speelt nu niet meer. Hij is ook geblesseerd nu. Hè. Dus als dat weer opgelost wordt, dan zal dat vast goed komen. Maar ja, die speelde gewoon echt ontzettend slecht. Nou ja, dat was een van de redenen. Maar die wedstrijd is geen maatstaf. Daar mag je dus niet... Kijk, ik kan ook... misschien schrijf ik nog steeds niet heel veel beter. Maar toen ik 8 was, schreef ik ook een opstelletje. En nu moet ik er elke dag eentje inleveren bij het ED. Ja, vergeleken met toen ik 8 was, heb ik misschien ook reuzenstappen gezet. Eén zal zeggen trouwens van niet, ander van wel. Maar dat is geen vergelijk natuurlijk. Waar PSV zich mee moet vergelijken is bijvoorbeeld een redelijke wedstrijd. Noem eens eentje, Go Ahead Eagles uit bijvoorbeeld. 2-5, ging ook niet alles goed. Maar maak je ten opzichte van zo'n pot, maak je progressie? Nou, dan moet het antwoord nee zijn. PSV maakt geen reuzenstappen, helemaal niet zelfs. Want als dat zo is, dan kun je een tegenstander als RKC wel de adem afsnijden. En in die zin moet Van Nistelrooy ook niet de boel mooier willen maken dan het is. Je moet het ook niet lelijker maken dan het is. Dat moet een trainer ook zeker niet doen. Je moet altijd perspectief schetsen voor je selectie. En soms mag je best een beetje fel zijn en bit zijn. En dat wordt hem ook wel vergeven.
Ik vind het ook wel prima dat hij dat doet. Alleen de dingen die hij dan zegt. En bijvoorbeeld ook over we moeten altijd wel proberen om kampioen te worden. En daar zit ook een beetje, ik heb erover nagedacht dit weekend, van waar zit nou eigenlijk mijn... ik kan het op dit moment eigenlijk wel ongenoegen noemen. En dat heb ik eigenlijk niet zo vaak. Ik bedoel, Rick, wij maken deze podcast nou bijna 2 jaar met elkaar. Ja. Dus dat is mijn ongenoegen heb je nog niet zo heel vaak gemerkt, volgens mij. Maar ik krijg mijn vinger er niet helemaal achter. Maar ik zit een beetje met toch het gevoel alsof we een beetje voorgelogen zijn als supporters. Dus er zou eigenlijk... er was genoeg geld, er was geen enkel probleem. Dan blijkt er toch wel iets minder geld te zijn dan dat we dachten. Eigenlijk moest dan Gakpo wel verkocht worden. Maar eigenlijk hebben we vanaf het begin af aan ingezet op Gakpo behouden. Nou, die opmerkingen waar we het al eerder over hebben gehad, van dat we over Ajax heen gingen. Er is een verwachting geschept waarvan ze geweten moeten hebben in het begin. Die is niet waar te maken.
Ja, ik vind dat je goede dingen aanstipt.
Dat neem ik ze kwalijk. Maar daar hoort nog iets bij. Als je dit op dit moment doet. Dit is zeg maar het begin van je seizoen.
Ja.
En je gaat dit doen met een trainer die nog niet ervaren genoeg is. Nog niet gepokt en gemazeld. Die eigenlijk zelf al eerder heeft aangegeven dat hij ook niet ervaren is. Of zich er nog niet ervaren genoeg voelde voor deze job. Dan gooi je die man op deze manier ook een klein beetje voor de leeuwen. Dit is wat ik... Waar mijn...
Ik kan me dit voorstellen. Laat ik nog heel even zeggen. Hè, wat ik wilde zeggen over Van Nistelrooy in zijn persconferentie. RKC thuis. Hele lastige, hele moeilijke wedstrijd. Moet hij ook niet doen als trainer van PSV. Gewoon respect uitstralen voor de tegenstander. Hè. Natuurlijk, RKC heeft een goed elftal. Heeft een aantal ervaren spelers. Niettemin zijn wij PSV.
Maar trainers hebben ook vaak dat dan horen ze een journalist. En dan denken ze... wat weet hij er nou van?
Ah, maar, en, was, ja, maar, correct, dat was duidelijk.
Ja, maar Joey, nogmaals, dat was Joey. Joey kan best wel eens een keer wat prikkelende vragen stellen. Hij is ook van vandaag inside. Maar Joey is een beetje een belhamel. Maar nee, het is wel een leuke belhamel. En daar moet je niet zo op reageren. Dat is natuurlijk onzin. Joey moet je gewoon dan zeggen van, nou ja, wij vinden RKC.
Goed, dat heeft hij ook gezegd.
RKC is voor ons geen prettigere tegenstander dan andere tegenstanders. Hè? Wij hebben respect voor RKC. Ze doen met bescheiden middelen doen ze het hartstikke goed. Niettemin zijn wij PSV. En in een thuiswedstrijd tegen RKC, ja, horen wij gewoon te winnen. Punt. En ja, dat zal best lastig kunnen worden. Wij moeten gewoon het niveau halen, hoor je dan altijd zeggen. Je moet het ook allemaal niet dood willen. Maar dit was wel een beetje raar om het zo neer te zetten van, ja. Oh, RKC.
Nou, en, ik had wel net Amania Bieleveld dat verhaal. Dat moest ik echt fronsen, vond ik belachelijk. Dit 1-2'tje met die journalist, daar moest ik wel om lachen. En dat doet ook niks aan Ruud van Nistelrooy.
Uiteindelijk is het
ook
een keer beetje amusement. Het is ook wel eens een keer leuk als er een keer iets te vinden is van iets.
Maar dan hoeven we Robert Schmidt ook niet zo te
maar het terug naar het verhaal van Marcia. Ik denk dat het breed gedragen wordt. Ja. Want ik merk het in mijn omgeving ook bij de diehard PSV supporters. Dat er een soort onvrede is die deels wel benoemd kan worden en deels niet. Maar een soort onbehagen wat waar iets mee moet gebeuren.
Ik vind dat Marcia, dat is echt een goed verhaal wat jij hier nu houdt. Vind ik, hè? Want ik heb ook de indruk gehad, hè, in juli, nou, Luc de Jong kwam, Walter Benitez kwam. Hè, ja, we zetten heel hoog in bij hè, wat we willen doen. En de naam van Wijnaldum viel zelfs. En ja, goed, dat de was dan allemaal niet. Ja, de paai is nooit. Maar in ieder geval Wijnaldum, dat is ook wel eens een keer ergens heeft dat gecirculeerd. PSV zegt dan later, ja, dat is nooit concreet geweest. Maar het waren wel ideeën die leefden, zou ik maar zeggen. Dus ja. Je had inderdaad, in juli had ik ook, dat schets jij goed. Het gevoel van oké, PSV gaat nu echt doorpakken. Ze gaan die verdediging gaan ze nog een flinke slager bijhalen voor een paar miljoen. Ze gaan er misschien nog wel een goede back bijhalen en eentje doorselecteren. Ja, niets van dat alles uiteindelijk meer. Hè. Jared Brandweet kwam. Ja, dat is toch een speler die volgens mij gewoon nog moet wennen. En een backup. Uiteindelijk is dan voor de verdediging is Kiana Hoever volgens mij als basisspeler gehaald. Nou, die valt gewoon ronduit tegen. Ik vond hem gisteren ook niet goed. Ik vond ook bij die ene actie weer van RKC wordt hij weer uitgespeeld. Veel te makkelijk. En die jongen kan aan de bal best veel dingen Hoever. Hè. Aan de bal een goede speler. Maar ik vind hem verdedigend gewoon niet goed genoeg. Ik vind dat hij veel te veel steken laat vallen. En dat zag je al in de voorbereiding. Ja, het is een beetje sneu. Want nogmaals, je ziet wel de potentie aan de bal. Maar ja, zelfs tegen Top Os vorige week was hij heel slecht. Ik had van PSV verwacht op dat moment, je gaat nog een verdediger halen. Hè? Iemand die echt voor de basis komt. En dan selecteer je er misschien één door. Dat kan, dan ga je iemand verkopen. Dat is uiteindelijk om allerlei redenen niet gebeurd. Dan merk je later inderdaad in de window van, er is iets gekanteld. Want op een gegeven moment moest er dus een speler verkocht worden in de eindfase. Ja. Dus er moet ergens de financiële situatie. Ja, ik denk dat Ruud van Nistelrooy zegt steeds, ja, aan de voorkant was alles duidelijk. Nou ja, voor ons niet. En ik vraag me af of dat vanuit de directie ook allemaal zo goed gecommuniceerd is. He, want ook John de Jong gaf op een gegeven moment, ja, we willen over Ajax heen. Het werd hem een beetje in de mond gelegd. Hè? Daar moet ik je eerlijk bij zeggen. Het werd hem wel een beetje in de mond gelegd. Want toen was het verhaal, de vraag werd aan hem gesteld, wil je het gat verkleinen met Ajax? Toen zei John de Jong, we willen het niet verkleinen. Ja, toen was onze vraag, wat wil je dan? Wil je eroverheen? Ja, we willen eroverheen. Ja, oké, okay, weet je. Dus,
nou ja, hij had ook ja kunnen zeggen. Ja, we willen het gat verkleinen.
Ja, nou ja, had ook kunnen zeggen, we willen Ajax blijven uitdagen. Ja. Heb ik eerder al gezegd. Ja. Dus dat had ik ook een. Dus nee, daarin maar, zag je van, ja, ergens is er toch onderweg iets misgegaan. En dan moet ik toch ook zeggen, dat ik Marcel Brands, dat ik die erg onzichtbaar vond de afgelopen
maanden. Dat is de vraag van Rick Klein-Entik. Die zegt, behalve direct na zijn aantreden op 1 juli... hebben we volgens mij Marcel Brands nooit meer gezien of gehoord. Toon was niet uit de media te rammen, maar dit is het andere uiterste volgens mij. Of is mijn perceptie verkeerd?
Dat heeft Rick Klein-Entik denk ik goed gezien. Hoe Toon Gerbrands het deed, die was na elke wedstrijd, of het nou tegen Dovo was, tegen Genemuiden, of het nou tegen Manchester United was, Bayern München. Toon Gerbrands stond 2 minuten na de wedstrijd in de perskamer. Voor iedereen beschikbaar. Soms briesend ook, hè, boos. En dan had hij je tweets gelezen. Dorian, hoe kun je dat nou vinden? En dit en dat. Maar wel altijd, je kwam er wel altijd met hem uit uiteindelijk. Hè, dus het was wel zo van, ja, goed, daar stond Toon Gerbrands stond na afloop, elke wedstrijd na afloop stond hij er. En dan kon je ook alles aan vragen. Van, ja, hoe ze met die en die spelen. En dat was niet zo dat Toon dan primeurs verklapte. Of dat hij, maar hij was wel een beetje, hij kon wel eens een beetje, was zo dat Toon nog wel eens in dat soort momenten onzin kon voorkomen.
Heel veel vragen die jij nu stelde, die zou Toon beantwoord hebben.
Ja, nee, maar hij, hij was, kijk, Toon Gerbrands, die onderschatte de rol van externe media niet. Die was, na elke wedstrijd was hij er. Ik heb Marcel Brands sinds juni, ik heb hem niet na een wedstrijd gezien. Ik heb hem wel eens een keer bij een training gezien of bij hem, bedoel. Maar ja, hij staat daar niet. Nou ja, dan zegt men, ja, maar Marcel Brands moet beschikbaar zijn voor sponsoren bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Maar ja, uiteindelijk, je moet ook een beetje kijken van ja, wat is belangrijk?
Maar ik neem aan dat Toon Gerbrands eigenlijk ook beschikbaar moest zijn voor sponsoren. Dat is niet
ineens
veranderd.
Ja, maar dat was hij ook wel. Dat was hij ook wel. Alleen precies, ja, de Toon Gerbrands moet beschikbaar zijn voor sponsoren. Kijk, ik denk namelijk dat er wel een soort middenweg is. Ik denk dat Brands, je hoeft daar echt niet naar elke, je hoeft daar natuurlijk niet naar PSV Dovo of PSV Genemuiden, hoef je daar niet per se te staan. Maar ik vind het niet gek als je daar, bijvoorbeeld na een thuiswedstrijd in de Eredivisie, als je daar gewoon standaard even een kwartiertje of een half uurtje meekijkt, hoe Ruud van Nistelrooy de persconferentie.
Maar het is ook verschillende persoonlijkheid. Ik denk dat Toon het ook wel leuk vond op een bepaalde manier om af en toe te sparren met journalisten. Dat hij daar zelf ook dingen van opstak. Dat hij daar zijn voordeel mee kan doen. En Marcel Brandt, dat was al in de tijd dat hij technisch manager of technisch directeur bij PSV was. Ja, die vond de pers en die vindt de pers waarschijnlijk meer dan noodzakelijk waard.
Nee, maar
ja,
dat vind ik gek. Want nogmaals, Gerbrands, die had daar wel een zekere schik in. Dat merkte je. Die vond het ook wel eens een keer leuk om een sneertje of een keer uit te delen of een keer te kapitelen. Nou, dan moet je ook tegen kunnen met elkaar. Hè. Geef je elkaar daarna een hand klaar over en dan ga je weer verder. Dat vond ik ook de kracht van Toon Gerbrands altijd. Hè. Je kon een keer bakkeleien. Maar je ging wel uiteindelijk weer verder. Toch? Hè? Ja. Hebben wij ook wel eens gehad. Ook wel eens een keer flink.
Hij heeft wel eens bij de kladder gepakt.
Ja, dat is helemaal niet erg. Nee, maar dat geeft toch helemaal. Ik bedoel, het is voetbal, hè. Mag ook best af en toe een beetje hard tegen hard gaan.
Dat werkt ook niet uit.
Maar je kon ook op Gerbrands kon je koersen.
Ja.
Dus je kon ook wel eens een keer iets. Als op een gegeven moment gaan er binnen een club bepaalde beelden ontstaan of dingen ontstaan. Je kan dat ook een beetje sturen als directie op zo'n moment van goh. Ja, journalisten hebben vragen. Nou, die sparren een beetje met
maar niet alleen journalisten. Want het gevoel wat Marcia net verwoordde, dat leeft breder bij de PSV-achterban. En dan lijkt me als je een goede directeur bent, moet je een soort voelsprit hebben van hey,
Even er zijn voor je achterban. Want dat vraagt Jeroen Swil. Heeft het management van de RWC, heeft het management en de RWC van PSV enig idee voor wat er leeft onder supporters? En zo ja, waarom zie je of hoor je niemand van hen? En dat is ook een beetje waar mijn onbehagen, of niet mijn onbehagen, maar mijn irritatie vandaan komt. Dat ik denk, oké, ik ben wel goed genoeg om een seizoenskaart aan te schaffen. Ik ben wel goed genoeg om er nog één aan te schaffen en nog één aan te schaffen. Ik ben wel goed genoeg om, weet ik allemaal niet wat, te doen. Want je doet het omdat je het leuk vindt en vanuit je passie en je liefde voor zo'n club. Maar het is wel fijn als dat een klein beetje wederzijds lijkt.
Ik denk dus dat Marcel Brands de charme en het vermogen heeft om wel goed te communiceren met de pers. Ik denk dat hij dat wel kan. Ik denk dat hij dat ook in zich heeft. Als hij slim is, en dat is hij volgens mij best, gaat hij daar gewoon om de 2-3 weken een keertje staan. Is hij beschikbaar?
Ik weet
voor
dat hij heeft wel nog niet zo lang geleden heeft hij wel een gesprek gehad met verschillende vertegenwoordigers van de verschillende supportersgroepen.
Ja, dat klopt.
Dus dat heeft hij wel gedaan. Dus in die zin is hij wel naar de supporters toegegaan. Alleen nu zijn we natuurlijk wel op een. De situatie is gewoon anders dan een paar weken geleden. En denk, nu is wel het moment om je weer een keer te laten zien.
Ik denk ook in bijvoorbeeld in externe media nodig ze een keer tegelijk, weet je, om de zoveel tijd. Nodig ze een keertje samen uit.
Ja.
He, ga dat niet in één medium per se doen. Het kan, moet je zelf weten. Maar ik zou ze dan gewoon, dat doet PSV wel vaker. Dan nodig je gewoon alle media een keer uit. En als je bij een wedstrijd bent, nou, of je dat dan om de 2 of 3 weken doet. Volgens mij kan dat prima. Hè. Ik kan me niet voorstellen dat je altijd naar sponsoren moet. Maar dan kun je ook nog eens wat sturen. Kun je een keer ruzie maken of een keer iets vinden. Je kunt een keer iemand zeggen, nou ja, je zit nou helemaal van je kant mis. Of dat heb je goed gedaan. Of je zit wel in de goede richting. Of je zit helemaal verkeerd. Daar kan je als club ook een beetje, ja, wat ik zeg, Gerbrands had dat volgens mij na zoveel jaren goed in de vingers. Die snapte ook, hè, van het is niet zo dat je nou primeurs weggeeft, of dat je nou de hele tijd mensen aan het, het is ook niet zo dat je aan een leiband loopt op dat moment. Maar je moet toch een beetje, een beetje voetje vrij. Dat is een heel verkeerd woord, maar hoe moet ik dat nou zeggen? Je moet een beetje aan elkaar voelen af en toe, dat is het meer.
Ik denk dat PSV, dat het ook in het belang van PSV is. Ja. Bijvoorbeeld jij geïnformeerd wordt, ook door de club. Jij bent voor veel mensen de trechter tussen hun supporters zijn en de club met een onafhankelijke geest. Dus geen PSV TV of PSV Media.
Nee, PSV Media mag voetje vrijen. Dus, kijk, die kunnen tegen John zeggen, ah ja, je hebt nu wel een fijne vakantie.
Maar PSV moet niet, ja, wie ben ik? Want ze moeten doen wat ze zelf willen, maar ze moeten niet fout maken. Oh, John de Jong, Marcel Brands, we zetten ze bij PSV TV voor de camera. Dan is de achterban ook weer geïnformeerd, want daar leven vaak andere vragen. Als dat PSV TV of PSV Media vragen gaat stellen.
Ik denk dat dat ook niet werkt. Ik denk nog steeds, volgens mij kan je dat prima samen doen. Kan je heel goed via PSV Media wat dingen doen. Maar je moet nooit vergeten dat je externe media, dat wel hele belangrijke stemmingsindicatoren zijn.
En zeker ten tijde van crisis of van tegenslag.
En dan bel je elkaar eens een keer op. Of je Toon Gerbrands, als we dan 2 of 3 weken niet gebeld hadden. Ik weet nog wat die rubriek Koffie met Toon was er op een gegeven moment ook wel eens. Hè. Die zeiden, niemand die ons belt en iedereen vindt maar wat van ons. En,
geweldige rubriek was dat.
Eigenlijk was dat een prachtige rubriek. Maar ja, aan de andere kant, ook dat was natuurlijk geen lang leven beschoren. Omdat je moet uiteindelijk toch je externe media erbij betrekken. Je kunt niet elke week zeggen, ik zend een filmpje de wereld in. Ja, ik denk dat je externe media en bijvoorbeeld directie, dat moet toch af en toe een beetje aan elkaar voelen. En dat is meer van, ja, dan mag de ene keer wat vinden, de ander mag ook een keer wat roepen.
De PSV TV of PSV Media mag voetje vrijen en met jullie mag het af en toe een keer schuren.
Ja, nee, zeker. Maar
dat is ook het verschil.
Ja.
Dus dan, en dat is wel een beetje dat ik denk, nou ja, ik weet niet, ik voel me gewoon een beetje, ja.
Ja, maar dat is het mooie aan Toon Gerbrands. Ik kan het best wel eens vertellen toch, Paul? Dat weet jij ook. Mensen denken altijd van, jullie nemen alles klakkeloos aan. Wij hebben echt wel eens enorme, dat echt flink erop ging hoor, met Gerbrands.
Sterker nog, we hebben in dezelfde periode dat Rick niet on speaking terms, of nee, andersom eigenlijk, dat Toon niet on speaking terms was met Rick en Philip Cocu niet met mij. Toen was het ook even een beetje crisis binnen de club. Mm-hmm. Ja, en dat gaat op een gegeven moment toch weer over. Want we zitten er alle vier met de beste belangen en de beste bedoelingen.
Maar de kracht van Toon Gerbrands vind ik op dat moment wel. Van,
als het over is, is het over.
Klaar is klaar, niet rancuneus, gewoon verder gaan. En ik heb er nooit meer iets van gemerkt, moet ik eerlijk zeggen.
Dan hoop ik dat Marcel Brands luistert en John de Jong ook. Want volgens mij zijn dit goede tips over waar we
Marcel en of John eens uitnodigen voor deze podcast?
Laten we dat een keer proberen.
Ik heb geen idee of ze dat een keer willen. Ja, waarom niet? Je moet hoog inzetten, zeggen ze altijd. Hè?
Nou, hoog inzetten.
Ja, ze zijn wel toch uiteindelijk gewoon. Ze zijn toch gewoon hotshots bij PSV.
Ja, en wij zijn een podcast over PSV. Wij bedienen een groot deel van hun achterban. Absoluut. Dus win-win situatie lijkt me.
Ik ben het helemaal met jou eens, Paul.
Dus Marcel Brands, wij nemen meestal op maandagmiddag of begin van de avond op. We gaan nog contact met je zoeken en je bent van harte welkom om eens al die verhalen te vertellen over het nieuwe PSV, waarom je terug bent gekomen, hoe het met Ruud gaat, wat er deze transferwindow allemaal gebeurd is, hoe het zit met de verwachtingen van de achterban en toch ook een beetje jouw welkom als algemeen directeur, want we kennen je vooralsnog als technisch manager, technisch directeur bij PSV, nu in die nieuwe rol. Hoe bevalt je dat? Koffie staat klaar, frisdrank staat klaar, eventueel een biertje als je zin hebt. Van harte welkom. En we zitten in het Van der Valk Hotel Eindhoven-Zuid. Hè?
Ik vind het wel een goede eerste zin.
Ja,
was jij vroeger in de discotheek ook zo handig?
Dit kan niet afslaan.
Echt respect voor deze eerste zin, zeg. Zo. maar als je dat ook in de discotheek kon, dan was jij de sheriff vroeger, denk ik. Of niet?
Nou, ik was geen discoman.
Nee, toch niet?
Ik was meer van alto's.
Nou ja. Ik ben benieuwd. We zullen zien of deze...
Ik vind het een schitterende uitnodiging. Eigenlijk kan die hem niet afslaan, is mijn idee. Nog een vraag van Perjan Kuiten. Rick, ik weet niet of jij die al gezien hebt. Die kwam volgens mij in jouw mentions voorbij. En dat vond ik eigenlijk wel goed, omdat we het daar vorige week ook even over hebben gehad. Of jij op enig moment ook inzicht kunt geven in de lange termijn plannen van de RVC. Dat het nu even niet lukt, kan gebeuren. Maar wat is het plan en waar staan we ten opzichte van dat plan?
Dus nou, ik kan er wel iets over zeggen. Volgens mij is nog steeds, voor zover ik weet, het vigerende plan is dat 2030 verhaal. Hè, dat PSV bij de top 32 van Europa wil horen. Nou ja, daar zit je nu gewoon, en daar moet je eerlijk in zijn, daar zit je hartstikke ver vandaan. PSV is geen Champions League deelnemer, wederom niet. Dit jaar moet je echt gaan bewijzen weer dat je minimaal tweede gaat worden. Anders loop je weer een jaar achter de feiten aan. Nou ja, we moeten nog maar zien of dat allemaal gaat lukken. Hè? Want tuurlijk heeft PSV een goede groep. We moeten ook niet te pessimistisch worden. Hè? Want nogmaals, een slechte wedstrijd zit er ook wel eens een keer tussen. Maar ik vind wel bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Bodo. Ja, dat vond ik wel zorgelijk nog steeds. Daarom wordt ook zondag PSV Feyenoord wordt enorm belangrijk. Dat is voor mij al een soort...
Enorm belangrijk voor 2030.
Nee, dat wordt enorm belangrijk om volgend jaar... om in ieder geval tweede weer te worden... en weer kans te maken op die Champions League.
Maar ik maak het een beetje belachelijk. Plannen maken over 2030.
Ja.
Wat moet je daarmee?
Ja, daar heb je wel een punt. Okay. Ik ben daar ook niet zo voor. Maar mij werd gevraagd... wat is nu het vergerende punt? Ja,
don't shoot the message. Ook.
Nee, daar heb jij wel een punt. Ik heb al
en daarmee zeg ik niet van dat het allemaal korte termijn politiek is. En tuurlijk moet je naar de toekomst kijken. Maar ja, het is al bijna niet te doen om een jaar vooruit te kijken. Laat staan de hier en nu situatie. De dingen kunnen zo veranderen. Speelt PSV drie jaar Champions League... en halen ze à la Tadić en Blind... wat een paar jaar geleden bij Ajax gebeurde... twee voltreffers binnen... waardoor ineens het financieel en het sportief perspectief enorm groeit. Dan kun je die plannen gaan maken... en dan kun je gaan dagdromen. Maar het is eerst repareren... wat betreft de hier en nu situatie. Kun je die tweede Champions League plek binnenhalen en binnenhouden... Hoe is de afstand met Ajax? En dan laten we 2030, kom op. Hey.
Ja, ik ben ook op het werk voor alle planningsgesprekken die gaan over een periode van 3 tot 5 jaar. Waar wil je dan staan? Weg ermee. Je moet eerst maar zien dat je gezond blijft. Hè? Dat is het eerste. Twee is, ja, je kunt de toekomst heel moeilijk. Wie had het vijf jaar geleden van corona gehoord of weet ik veel wat. Dat is allemaal niet bij te sturen. Je kunt wel voor jezelf een bepaald doel hebben. Nou ja, ik zeg dan altijd, ik hoop dat ik over 5 jaar nog precies doe wat ik doe. En dat ik nog steeds gelukkig ben met wat ik doe. En voor de rest, ambities en weet ik veel wat.
Maar ze moeten natuurlijk wel, ze zitten daar natuurlijk wel om voor de lange termijn een visie neer te leggen. Ja, en plan.
Maar in het voetbal moet je wel een visie hebben. Maar nogmaals, visie 2030 is wel heel ver vooruit. Ja. En je kan inderdaad in 2029 kan je toevallig wel een keer plaatsen voor de Champions League. Omdat je Apollon Limassol in de vierde voorronde treft. Dat kan. En dan ben je er in één keer wel. Nou, ik vind vooral PSV is nu nog echt ver weg van die top 32. Je moet dit jaar tweede worden, wordt volgens mij wel minimaal. Op een gegeven moment wordt dat toch heel cruciaal. Omdat in 2024 die Champions League cyclus gaat veranderen. Mm-hmm. En er weer meer geld mee is gemoeid. Wat echt een
wanneer is die tweede plek voor Nederland?
Ja, nou, dat wil ik nu naartoe. Wat echt een gamechanger kan worden, zei Jaap van Baarden eerder al, de financieel directeur. Is dat die tweede plek vast Champions League voetbal gaat garanderen. Dat is na dit seizoen nog niet zeker. Maar na volgend seizoen misschien wel. Dus dan zit je in, even kijken, 24, 25 kun je misschien dan die tweede plek vast hebben. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk, met name voor een club als PSV, die toch een grote kans maken op die tweede plek. Misschien worden ze ooit wel weer kampioenen in een van die jaren, dat weet je niet. Misschien worden ze derde. Ja, dat moet je dus absoluut niet hebben.
Nee.
Daarom wordt die strijd van zondag wel weer interessant voor de korte termijn. Hè? In ieder geval voor, dat kan een hele bepalende wedstrijd zijn voor die tweede plek misschien wel. Uiteindelijk als Ajax toch nog een dip krijgt dit jaar, wat nu niemand voorziet. Maar ja, je weet dat niet.
Maar dat is toch ook wel erg dat we in deze fase van de competitie al hebben over... dat het cruciaal kan zijn voor de tweede plek.
Aan de eindstreep wel, Mascha.
Ik reef mijn vakantieadres in Zeeland hier naartoe. En toen dacht ik van PSV, Feyenoord, AZ, Twente. Het is niet zo'n ABC'tje, vind ik, op dit moment. Hoe de situatie er nu voor staat. Dat, Ajax dan misschien de gedoodverfde kampioenskandidaat is. Maar dat PSV die tweede plek wel opeist. Want die plannen die PSV maakt voor 2030 in Alkmaar, in Enschede en in Rotterdam zitten ze ook niet stil. En met name in Rotterdam blijken ze heel aardig bezig. Dus je kan niet alleen... Dat bedoelde ik vorig jaar ook, of vorige week ook tijdens de podcast... een beetje die relatie naar Feyenoord te leggen. Het is niet alleen naar boven kijken... maar er wordt ook in de nek van PSV geheigd. En daarom is het, denk ik, helemaal niet zo slecht... dat die wedstrijd tegen Arsenal eruit ligt. Want ik denk dat die wedstrijd tegen Feyenoord... cruciaal
uiteindelijk
is
wel belangrijk.
De uitwedstrijd in Londen.
Nou ja, Mikos, mijn collega van het AD, Mikos Schauka... die had
dankjewel voor deze therapie, Paul.
Wat zeg je?
Dankjewel voor deze therapie. Dit helpt.
Lekker naar Primark en naar de Tower Bridge en de House of Parliament.
Komt helemaal goed.
Nee, Mikos, dat wilde ik vertellen. Die heeft die had een interview met de Kloeze afgelopen week. En die vertelde ook, of tenminste, het voetbal staat gewoon meer centraal bij Feyenoord. Het gaat weer minder over die stadiondiscussie. uiteindelijk zie je dus bij Feyenoord ook, ja, die Conference League finale heeft toch wel wat in gang gezet. Hè? De waarde van spelers is vermeerderd. Feyenoord heeft een goede zomer gedraaid. De financiële kloof is volgens mij gewoon wat kleiner geworden met PSV. Die is er nog wel overigens. Hè. PSV heeft gewoon een ruime budget. Maar Feyenoord heeft de zaken wel wat beter op orde nu. Dus en zeker met een trainer die tot nu toe volgens mij heeft laten zien dat hij een plan heeft. Je zou laten we ook, vorig jaar heeft hij natuurlijk best wel nog een behoorlijke achterstand gehad op PSV. Maar ja, laten we Slot niet helemaal tekort doen, want die heeft tot nu toe wel iets teweeg gebracht bij Feyenoord.
Ja, zeker.
En het onbehagen waar Mascha over sprak, wat betreft de PSV-supporters, ik denk dat het in Rotterdam precies is omgedraaid.
Ja, dat denk
dat
ik
het
ook.
Onbehagen wat daar bijna structureel was, dat onder Slot is weggeëbd en dat er ook een soort collectieve
vertrouwen.
Vertrouwen is gekomen dat er dingen wel eens fout gaan, maar dat er vertrouwen is in de lijn die is ingezet. Ja. En ik begrijp uit jouw woorden en bij vele anderen dat er wel vraagtekens zijn bij de lijn die PSV nu
Ik heb PSV serieus echt nog nooit gewantrouwd. En ik vind wat trouwens ook wel een heel groot woord, want ik ben niet met ze getrouwd. Maar het is wel...
Dan ga ik daar in de auto terug even over nadenken, over deze bijzin.
Nee, maar het is... Ja, ik vind wantrouwen vind ik een naar woord, want dan is het... Maar het zit er wel een beetje tegenaan af en toe, de laatste tijd.
Of gebrek aan vertrouwen?
Dat is misschien een betere, gebrek aan vertrouwen.
Nou, ik denk dat PSV op dit moment, hè, ik kan slecht zeggen wat ik op dit moment denk. Ik denk dat PSV zeker nog minimaal tweede gaat worden. Dat denk ik nog steeds. Ik ben er alleen niet zo zeker van dat Feyenoord geen concurrent is. Want dat zie ik wel eens. Ik doe wel eens een tweetje uit van, goh, die of die heeft punten verspeeld. Of Feyenoord is niet langs die en die gekomen. Dan krijg ik wat reactie. Feyenoord is geen concurrent voor PSV. Daar ben ik niet zo zeker van.
Daar ben ik ook niet zeker van.
Ik denk dat Feyenoord wel een concurrent is voor PSV.
Ze staan natuurlijk ook gewoon een punt boven ons. Voor ons.
Ja, maar goed, aan het einde van de competitie moet ik dat ook allemaal nog maar zien.
Maar ik durf AZ en Twente daar ook bij te noemen, hoor.
Ik niet. Ik denk dat Feyenoord wel degelijk een concurrent is. Ik denk wel dat PSV uiteindelijk minimaal tweede wordt. Waarbij ik ook niet zeg dat ik dat per se goed vind. Ik vind als je dan tweede wordt, en zoals vorig seizoen met 81 punten, ja... He, voor de ene is dat verschrikkelijk. Nou, ik vind uiteindelijk als je 81 punten pakt, ja goed. En voor mij, ik heb dat heel vaak gezegd, voor mij ligt de lat uiteindelijk altijd, als PSV rond een punt of 80 pakt, hebben ze het volgens mij redelijk gedaan. En word je dan geen kampioen, ja, dat gebeurt wel eens. Maar ja, je hebt nu ook gewoon wel met een andere competitie te maken. In die zin dat Ajax sinds 2018 die bankrekening in is gaan zetten.
Dat is het niet alleen, want ik was een paar weken geleden behoorlijk optimistisch over PSV en wat pessimistisch over Ajax, omdat bij Ajax van alles rommelde. Wat doe je met Tadić, wat doe je met Blind, nieuwe trainer, belangrijke spelers zijn weggegaan en als je dan ziet hoe ze dat toch weer weten op te
vullen. Mensen gingen muiten, gingen niet meer trainen.
En ook een nieuwe trainer, Schreuder, hoe gaat hij dat oppakken? Ja, ik moet zeggen, die hebben me toch wel verbaasd en verrast hoe daar snel de boel terecht is gekomen. En bij PSV is het eigenlijk... Andersom. Is het momentum te snel geweest. Snel een paar goede transfers. Die overwinning voor de Johan Cruijffschaal, die misschien toch wat zand in de ogen heeft gestrooid. En
dat vind ik ook wel... Kijk, dat moet PSV wel evalueren, ook na dit seizoen. Ja, die strijd om die Johan Cruijffschaal. PSV kan onderhand frisbeeën met die dingen. Weet je, hoeveel hebben ze er onderhand?
Nee, oké, maar als je van de concurrent in de arena wint en daar de nieuwe competitie mee aftrapt,
het boeit Ajax niks.
Goed.
Dat was vorig jaar ook zo. Het boeit Ajax niks, want daarna winnen ze de ene naar de andere grote pot.
Ja.
Het boeit ze niet, want die wedstrijd die gaat eigenlijk nergens om. Je kan er niet zo heel veel mee met die Johan Cruijffschaal. Het is leuk om hem te winnen, maar je kan ook niet erheen gaan van goh ja. Maar het is gewoon zo, PSV is op dat moment al een stuk verder in de voorbereiding. Ja, is dan gewoon uiteindelijk in staat om Ajax te kloppen, maar... Het gaat er natuurlijk om dat je in de competitie een keer die 3 punten pakt.
Ja, maar
dat is veel belangrijker.
Ja, maar Ajax lijkt ook verder natuurlijk. En ze hebben een grotere portemonnee. Maar ze raken ook dragende spelers kwijt. Belangrijke spelers. Ja, en die zijn toch in staat om in korte tijd toch weer een team samen te stellen. Deels ook met eigen jeugd. Die er meteen ook in het begin van het seizoen staat. Ook in de Champions League. En wat dat betreft heeft Ajax wel afstand genomen van PSV.
Nee, en dan daarom wordt ook van Ruud van Nistelrooy heel erg veel gevraagd. Mascha, je zei dat ook terecht, hè? PSV heeft een beginnende, toch min of meer beginnende trainer aangesteld. Ik wil hem niet als een groentje afdoen, hè, want hij had inderdaad dat jaar jong PSV dan gedaan. Hij heeft 9 jaar geïnvesteerd in die carrière. Maar alles wordt anders op het moment dat jij een groot eerste elftal gaat spelen. Die druk is zo, hè, en dan gebruik ik wel het woord immens, hè, wat hij voor Sangaré gebruikte van de week, wat ik ook echt overdreven vond. De druk bij PSV is vergeleken met jong PSV is 1000 staat tot 10. Die is immens. En die is totaal anders. En dat is gewoon iets, daar kun je je nauwelijks op voorbereiden. Ja. Dat moet je eerst ondergaan.
Kun je inschatten hoe Fred Rutte... Want Fred Rutte is deels aangesteld om de onervaren Ruud van Nistelrooy bij te staan. Ik vind, zoals we net concludeerden, dat Brands en de Jong vrij anoniem door het leven gaan. Mm-hmm. Zeker richting fans en richting de achterban. Dat doet Fred Rutte ook misschien bewust, omdat hij de bal bij Ruud van Nistelrooy wil leggen.
Ja,
maar toch
bewust.
Veel beginnersfouten van Ruud van Nistelrooy, tussen aanhalingstekens, als trainer. Die had Fred misschien kunnen managen of bij kunnen sturen.
Nou ja, dat Van Nistelrooy fouten zou gaan maken, dat kon je van tevoren natuurlijk. Hè, maar daarom zeg ik ook, er wordt heel veel van hem verwacht. Want het is een beginnende coach die ongelooflijk snel moet leren. Want bij PSV 1 heb je geen tijd om te leren. Je moet altijd leveren.
Ja.
En moet gepresteerd worden. Linksom, rechtsom, maakt niet uit. Dus je kunt eigenlijk niet leren. Je moet altijd, er moet geleverd worden. En je kunt niet na afloop van een wedstrijd dan inderdaad zeggen, ik vond dat toch een beetje gek klinken. Ja, wij moeten geen kampioen worden. Hij nuanceerde dat de dag erna goed, vond ik. Hè, van we hebben wel degelijk die ambitie en we gaan er alles voor doen. Maar vanuit de topsportgedachte is moeten heel raar. Nee, PSV heeft de ambitie om kampioen te worden. Dus moet je ook eigenlijk kampioen worden. Ja, dat verwacht men van PSV. En dat is ook heel dapper van PSV.
Masha, verwacht jij dat PSV dit jaar kampioen wordt?
Ik heb wel eerder gezegd, ik doe geen voorspellingen meer. Ik jinx helemaal niks meer.
Maar ik ken echt niemand in mijn vriendenkring, in mijn sociale omgeving,
zeg altijd,
die voor PSV is.
Nee.
Die zegt van, PSV moet dit jaar kampioen worden. En anders is het waardeloos. Tuurlijk is het teleurstellend. Dat als het niet gebeurt, maar het besef bij de PSV-fans is toch ook wel dat op dit moment Ajax weer verder is.
Maar ook die reuzenstappen. Immense spel van Sangaré. Ja. Sangaré was oké, tegen Bodø Glimt. Maar hij was niet immens.
Nee.
Want als hij immens was, hadden we... Hij was goed. Hij was oké.
Hij is wel immens, maar op een andere manier. Ja,
ik kan me wel voorstellen dat zo'n Van Nistelrooy denkt van... Ja, hallo, ik ga hier even communiceren en uitspreken dat wij kampioen moeten worden. Terwijl ze in Amsterdam een veel bredere en een betere selectie hebben...
Maar
dan waar ik het mee moet doen.
Wat nog veel belangrijker is, want we hebben het nu vooral over communicatie... is dat je in een elftal een voetballende lijn ontwikkelt.
Ja, ja, ja.
Dat je zijn profiel als trainer herkent... Maar hij is gewoon nog heel erg zoekende. En hij is natuurlijk begonnen met die gedachte. We gaan gewoon 4-3-3 spelen. We gaan met twee aanvallende middenvelden spelen. Nou, je ziet dus dat zijn ideeën zijn soms ook gewoon wel snel aan erosie al onderhevig.
Ja.
Het is niet zo. Ja, je kan niet echt iets... Ik kan er nog niet echt iets heel duidelijks uit afleiden. En misschien is PSV onderweg. Hè? Misschien gaat het zich in het loop van dit seizoen allemaal ontwikkelen. Misschien vallen op een gegeven moment de kwartjes op de goede plek. Maar ik kan niet zeggen dat ik nu die stappen, of reuzenstappen, ik heb ze niet gezien.
Nou, dat lijkt me dan een goede conclusie.
Mag ik nog één ding zeggen?
Nog één ding.
Over Ruud van Nistelrooy. Ik heb hem hoog zitten als mens. Ik ken hem al lang als voetballer. Nu als trainer. Ik hoop echt dat het hartstikke goed met hem gaat. Maar die uitspraken die hij tijdens die persconferentie deed... en met name zondagochtend bij ESPN... dat hij zei van, ik keek naar die persconferentie... en ik herkende mezelf bijna niet. Of woorden van gelijkstrekking. Dat deed me een beetje denken aan Marco van Basten... die ook wel eens gezegd heeft... ik was trainer, ik meen toen, van Heerenveen... en dan moest ik in de pauze moest ik een tactisch praatje houden... en dan was ik daarmee klaar... en dan liepen die spelers het veld op... en toen dacht ik van, dat viel niet mee, Marco... Snap je wat ik bedoel?
Ik snap waar je heen wil.
Je staat in de frontlinie en ineens moet je het gaan doen. En dan kom je ook je eigen beperkingen tegen.
Ja, ik vind dat ongelooflijk sterk. Als je dat durft toe te geven. En als je gewoon zegt, luister, ik weet niet waar ik denk dat ik mezelf niet helemaal herkende. Ik vond het wel eens een keer lekker om een keer uit te halen.
Nou ja, maar ook je...
Nee, dat was ook prima.
Ik vind dat ongelooflijk dapper. En ik hou daar heel erg van als mensen gewoon zeggen, luister, ik ben niet perfect.
Nee, dat is ook mooi.
Maar je kunt het niet te vaak doen.
Maar ik vraag me ook af of Ruud wel eens bij zichzelf denkt... van, ik heb ze met deze intentie het veld opgestuurd. Dit is wat ze ervan maken. heb ik wel de juiste tactische bespreking gehouden? Of heb ik ze wel goed geïnstrueerd?
Dat is uiteindelijk wel. Kijk, en wij hebben natuurlijk, als journalisten leggen wij vaak de nadruk op communicatie. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je een voetballende lijn in het elftal ontdekt. En die is er op dit moment niet echt.
En daar is hij voor, hè?
Dus
daar
wederom is
hij hoofdverantwoordelijk voor. En alleen volgens mij op die manier heb je de grootste kans om de beste resultaten te gaan halen. En om je publiek te vermaken. Ja.
Ruud is zoekende. We zullen nog even af moeten wachten wat hij met zijn lijn gaat doen. Er is één wedstrijd tussen uitgevallen. Dus we kunnen met iets meer goede moed richting Feyenoord. Zullen we hem dan daar... Je weet dat ik altijd graag positief afsluit. Zullen we hem dan daarmee afsluiten? Met iets meer goede moed richting Feyenoord?
Nou, ik wil nog heel iets over Feyenoord zeggen. Over de wedstrijd tegen Feyenoord. Want gaan we afsluiten?
Ja, we waren al aan het afsluiten.
Oh,
ja.
Laat Paul even zeggen wat hij wil.
Nou, ik was heel erg benieuwd. S'morgens, op maandagochtend heb je altijd zo je praatje met A. de Mos. En ik geloof dat de kop was van de Mos heeft tactisch strijdplan. Verrassend tactisch strijdplan tegen Feyenoord. En ik zit al een tijdje te denken, we hebben nou alle aanvallers die PSV heeft al als centrumspits gebruikt. Die zijn allemaal eigenlijk niet gelukt, die varianten vanwege het gebrek aan Luc de Jong. We hebben met Gakpo en volgens mij met Alghazi wel twee spitsen die het twee spitsen systeem
kunnen. Je zat aan een 4-4-2 te denken.
4-4-2 of 5-3-2, maar 4-4-2 dan het meest voor de hand liggend. Dan kun je en Guti opstellen en de rest ook in stand houden. Nee. En ik dacht even, toen ik dat filmpje aanklikte, van dat gaat Atemos ook zeggen. Want Atemos is natuurlijk tactisch veel. Ik ben meer de Frits Korbach-achtige aanpak wat betreft hoe je voetbal bekijkt. Aat is ook van de tactiek. En hij stelde me een beetje teleur, want het enige waar hij eigenlijk mee kwam van Til opstellen in plaats van of Veerman of Simons. Nou, no way Aat.
Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor de uitspraak.
Ik dacht, ik wil hem toch even de groep gooien. Want,
Ik
denk dat we het met elkaar eens zijn dat alle varianten voor Luc de Jong als centrumspits die Ruud tot nu toe geprobeerd heeft. En volgens mij zijn er al een stuk of 6 dat allemaal niet echt gelukkig waren. Misschien moet je wel concluderen van nou, totdat we een extra spits kunnen halen of dat Luc weer hersteld is.
Ik weet niet wat Aad gezien heeft. Bij Til dacht ik vroeger alleen aan een klolletje roze verf en van de familie Knots. En ik weet niet wat hij gezien heeft in die visioenen.
Hey, maar 4-4-2, geen punt van discussie?
Ik vind Til op dit moment nog niet zo sterk. En ik had hem eigenlijk, goed, de technische staf ziet hem helemaal niet als spits. Ik had hem als spits eigenlijk logischer gevonden in deze situatie. Dat ik namelijk denk dat Til wel de goals kan maken, kan koppen. En dan verder ook niet in de weg loopt. Tenminste, hij is wel in staat om... op het middenveld vind ik hem voetballend.
Niet verder in de weg.
Nee, maar dat klinkt heel onerbiedig. Maar Til heeft gewoon hele specifieke kwaliteiten volgens mij. De technische staf wilde hem per se hebben. Hè. Ik bedoel... Stel hem dan op, maar dan moet je hem niet halen. Marcia, dit komt niet uit de scouting volgens mij. Voor mij wil de technische staf hem absoluut hebben.
Marcia, mijn 4-4-2 pleidooi wordt niet interessant gevonden.
Ik vind hem wel interessant, maar alleen ik denk dat het nooit reëel wordt, omdat volgens mij Van Nistelrooy per se aan die 4-3-3 wil vasthouden.
Ja, maar als je nou geen centrumspits hebt en elke wedstrijd die je speelt met een vervanging daar in de punt, of het nou Vitesse is of noem ze allemaal maar op, dat werkt allemaal niet. Dan kun je dat tot Sint-Jutemus volhouden totdat Luc de Jong weer hersteld is. Maar dat vind ik ook een beetje spelen met vuur. Terwijl je wel spelers hebt, en ook, zowel op het middenveld als in de aanval, die misschien de intelligentie hebben, of in ieder geval het moeten uit kunnen proberen, om wel in balans te staan en wel op de juiste positie. Ik zeg maar wat er.
Ik zou tegen Feyenoord niet gaan proberen. Meer. Nee, die fase is voorbij.
Oh, en wie is dan centrumspits?
Luc de Jong gaat in ieder geval terugkomen na de interlandperiode. Dus nog één wedstrijd moet je, en volgens mij moet je in één wedstrijd niet gaan proberen. Moet je gewoon gewoon die 4-3-3 vasthouden. Wie die nu op gaat stellen als spits, ik denk gewoon Elgazi. Dat die zondag
en dan op rechts?
Ja, dat is vanavond speelt Johan Bakayoko bij Jong PSV voordat wij dit opnemen. Dus het is nu 6:30. Die was zwak. In zijn laatste optreden. Saibari heeft het ook nog niet. Misschien moet je Simons... Ik weet het niet hoe hij het moet gaan doen.
Dus dat toch...
Ik moet daar nog even over nadenken. Elgazi.
Het is toch weer een ingewikkeld strijdplan.
Mocht Ruud nou zondag met de 4-4-2 gaan spelen en ze gaan winnen, dan neem ik volgende week Bossenbollen.
Misschien moet je die Savio eens een keer. Misschien moet je die Savio gewoon eens een keer. Ja, hij heeft het ook nog niet echt overtuigd, maar gooi die Savio er anders een keer in. En dan Elgazi, Gakpo, Simons op 10. Nou ja, afijn. Aad is het daar niet mee eens. Ja, ja,
jouw geazel vind ik bijna een pleidooi voor mijn 4-4-2, maar...
Nee. Ik denk uiteindelijk dat je in trainingen heb je dit gedaan. Dus je kan dan wel zeggen, ja, we gaan in één keer wel alles omgooien. Maar ja, daar geloof ik ook voor één wedstrijd.
In feite gooi je ook alles om. Nu Luc de Jong geen centrumspits is, door daar een Til of een Vertessen of wie dan ook die er gestaan hebben als centrumspits te gebruiken. Dat is ook de boel omgooien, want ja, je moet je hele spelpatroon aanpassen. Ja. Je kan die ballen niet in de diepte geven. En het heeft nog in één keer gewerkt.
Ik zou El Ghazi gewoon laten staan tegen Feyenoord. Ik zou nu voor wat vastigheid kiezen.
Kijk, hij is een beetje de Fred Rutte en ik de Ruud van Nistelrooy. Ja. Of andersom.
Ja, ik hoop dat zij met z'n tweeën ook dit soort discussies hebben. Want alleen, dan komt het wel goed.
Ik zag niet in jouw poten, volgens mij. En dat doet Fred Rutte volgens mij ook.
En dat is wederzijds.
Nee, toch? Nee, jullie zagen niet aan elkaars poten. Ruud en Fred zagen niet aan elkaars poten.
Deden ze dat maar soms, hè? Hoor je mensen wel eens zeggen. Het is allemaal veel te lief en... Nou ja, ik begrijp ook wel de wat extremere supporter die zegt, godsamme, het schiet allemaal niet op en wat moet dat nou allemaal? Ook dat snap ik ergens heus wel. Ja, je hebt het gevoel van, ja, PSV, Dorian in juli, had je toch echt het gevoel, nou, nu gaan ze doorpakken.
Nou ja,
het is breder, hè? Het is niet alleen de trainer die je daarvoor... ook een kwestie van... Ja, oké, okay, er is niet geïnvesteerd daarna.
Nee,
hè,
dus... maar dat is waar we het net al waar we het over gehad hebben. Daar hebben we het ook vorige week over gehad. Volgens mij de week ervoor ook al. Ja, het is ja, eigenlijk...
Ja, algemeen directeur.
Die trainer had je dan ook optimaal moeten faciliteren.
Ja, en dat hebben ze niet gedaan. En dat is exact ook een stukje waar... Ik zeg, dan moet ik het toch weer negatief afsluiten. Dat wil ik niet. Dit is toch een beetje waar mijn jeuk dan vandaan komt. Maar zondag, Feyenoord thuis... Als we die winnen, dan keert de tij misschien wel weer enorm. En dan zitten wij met een totaal andere sentiment met
ik ben
elkaar
het
aan tafel.
Eens met Rick, hardgrondig, dat het wel een cruciaal... Ja, het woord cruciaal gebruiken we natuurlijk heel vaak tijdens een seizoen. Maar het is wel een ongelooflijk belangrijke wedstrijd.
Ik denk dat we heel veel cruciale wedstrijden gaan krijgen nog dit seizoen. Ik ga hem nou toch afsluiten, want ik wil naar huis mijn verdriet verdrinken dat er niet gevoetbald wordt in Londen donderdagavond. En dan zeg ik dus, we zijn bereikbaar via Twitter, @PSVpod, via @PSVpodcast@gmail.com, zeg ik even uit mijn hoofd. Op Insta zijn we te vinden. En volgende week zijn we er gewoon weer. En dan zeg ik nu, houdoe en bedankt.
Tot de volgende.
Klemmetje warm hier aan. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier aan.
Het is snikheet.
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 Snikheet.